Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
De Kerk leeft. Een programma van Radio Maria, u gebracht door Nele.
Dag beste luisteraars, van harte welkom in De Kerk leeft, met vandaag priester Philippe de Rijke bij ons in de studio als gast. Van harte welkom, priester Philippe, en dank u wel voor uw komst.
Dank u dat ik bij jullie mag zijn.
Ja, u bent hoofdredacteur van uitgeverij Bethsaida. Bethsaida is een uitgeverij die men hier op de radio wel kent en waarschijnlijk veel van onze luisteraars ook. En daarom heeft u ook vele jaren in 's-Hertogenbosch gewoond, waar deze uitgeverij gevestigd is. Maar sinds kort woont u in België en kunnen we u hier vandaag te gast hebben. Priester Philippe, vindt u sinds u in België woont eigenlijk nog betrokken bij de uitgeverij?
We beginnen deze uitzending meteen met een reclameblok. Ja. Nee, ja, jawel. Dus de uitgeverij werkt toch eigenlijk in het hele taalgebied. Dus zowel in Nederland als in Vlaanderen. Dus zodoende was dat geen enkel probleem om daarbij betrokken te blijven. En bovendien, het is veel te leuk. Dus zodoende laat ik dat zomaar niet los.
Ja, ik zou het daar graag met u over hebben later in de aflevering. Maar misschien eerst voor de luisteraars. Ja, zou u zichzelf eerst willen voorstellen? Want u hebt dan in Nederland gewoond, maar ik denk dat het al direct duidelijk is aan uw tongval dat u daar niet geboren en getogen bent. U bent afkomstig uit het Antwerpse. Uit wat voor gezin komt u en kan u iets vertellen over uw achtergrond?
Ja, dus ik heb mijn best gedaan om 25 jaar lang de Vlaamse tongval niet te verliezen. En zodoende was het niet zo moeilijk om die weer terug te krijgen toen ik weer in België kwam. Dus ik ben geboren in Antwerpen, in het centrum van de stad. In een gezin, ons vader was tandarts, moeder was huismoeder. Heel veel thuis voor ons en daar waren we heel blij mee. Ik heb nog een jongere zus, een gelovig gezin. En dat was een hele grote steun. Dus mijn ouders hebben mij gesteund, mijn zus ook. Mijn zus werkt nu in Kortemark op het internaat bij de Zusters van Liefde. Dus ook eigenlijk heel... Ze heeft trouwens in het verleden gewerkt bij Radio Maria Nederland. Dus ja, heel kerkelijk geëngageerd. En dat was een grote steun. Ik was bij ons in de parochie misdienaar en dan zo wat helpen met de koster. En dat zijn mensen aan wie ik... hele dierbare herinneringen heb. Kosten was Arsène Oorts, hele zachtmoedige man. Dat zijn eigenlijk de onbekende heiligen. He, mensen die ook veel tegenslagen hebben gehad in hun leven, maar toch ja, de vrede van God in hun hart hebben bewaard. En daar straalde iets van uit. En dus het zijn zulke mensen die mij eigenlijk... Ja, niet bewust hoor. Er is niemand die gezegd heeft, jij moet nu pastoor worden. Maar het is door de ontmoeting met zulke... hele ja, parels van mensen, ja, dat ik denk een soort, dat het roeping ontluikt in uw hart.
Want voor u is dan, u zegt, ik heb het geloof meegekregen, ik heb ook mensen ontmoet die dat geloof uitstraalden, eigenlijk, om zo te zeggen. Het geloof is dan voor u wel altijd een constante gebleven in uw leven, dus u bent daarin opgevoed, u heeft daar nooit echt afstand van genomen, het is gegroeid doorheen uw leven.
Ja, maar het moet wel groeien, weet u wel, dus het is er altijd wel geweest en ik ben ook altijd wel naar de kerk blijven gaan. Gelukkig, denk ik, werd ik op een bepaald moment misdienaar. Dat was dan weer een nieuwe manier om betrokken te zijn, om actief te zijn in de kerk en dan vroeg de koster van, ik ga er wat helpen en dus dan... Ja, dan gingen we in de kelders van de kerk tot op de gewelven op ontdekkingstocht. Dat was natuurlijk voor zo'n jongen heel spannend. Dus ja, gelukkig door zulke ontmoetingen en ontwikkelingen ben ik eigenlijk altijd bij de kerk betrokken gebleven. Maar het geloof moet wel verdiepen. Want dat is als het... het geloof in de kinderschoenen blijft staan, van ik heb het ooit gehad van mijn ouders, maar het groeit niet mee met de rest van uw persoonlijkheid, ja, dan sterft het toch ook een stille dood. En dus, ja, het is er altijd wel geweest, maar dat was toch de uitdaging om het te doen groeien. En dat is dan ook gebeurd met de opleiding. Dus ik ben dan na de middelbare school, ik ben in Sint-Lieves College in Antwerpen geweest, 12 jaar. En dan daarna ben ik naar het seminarie gegaan. En dat was, vond ik heel mooi. Filosofie studeren, theologie studeren. Met de Heer eigenlijk onder één dak wonen, want we hadden een mooie kapel. Met andere mensen die ook eenzelfde ideaal hebben. Vond ik een hele mooie tijd. En dus dat gaf dan de kans om weer te groeien. Ook intellectueel de vragen te stellen van deze tijd. Aan uzelf en aan het geloof en daarmee te worstelen. Dus zo op die manier moet dan uw geloof groeien eigenlijk. Hè?
Ja, want meteen na de middelbare school bent u dan binnengegaan in het seminarie. Hoe wist u dan uiteindelijk van ik wil priester worden, het geloof is voor mij belangrijk, maar daarin boven wil ik ook priester worden. Hoe heeft die roeping vorm gekregen?
Ja, dat is moeilijk om te zeggen, want je hoort natuurlijk, je hoort niks, hè. Maar dat is een soort innerlijke zekerheid dat de weg was waarvan de Heer wilde dat ik die ging. Of beter gezegd, de Heer nodigde mij uit om die weg te gaan. Dat is in mijn hart een zekerheid geweest en ja, die is ook niet weggegaan of zo. En dat is gegroeid door zulke ervaringen, door bijvoorbeeld thuis te zijn in de kerk. Dat had ik dan als misdienaar en dan door de mezen waar rond te lopen, eigenlijk al mijn vrije tijd, ging ik of naar de parochie in de grote vakantie, ja, of met Provita mee. Waren toch ook uiteindelijk activiteiten die wel religieus geïnspireerd waren. Dus dat idee van de kerk is mijn thuis. En bij God, bij Maria als moeder, daar ben ik thuis. Weet u, dat is natuurlijk niet per se, dat op zich is niet het enige criterium voor roeping, maar dat zijn zo elementen die helpen bij het onderscheiden van een roeping. En er speelt dan ook mee dat andere mensen ook wel zeiden van denk er eens aan. Dus er komen verschillende factoren samen. En dat je ook denkt van kijk, dat werk wil ik graag doen. Werk, die roeping, maar ook natuurlijk het concrete van wat een priester doet. Daaraan wil ik mijn leven geven. En dus dat is zonder veel sensatie hoor. Dus dat is gewoon zo gegroeid in mij in de loop der jaren. En dat is een soort zekerheid geworden. En dan dacht ik, dat gaan we doen.
Als ik goed tel, heeft u in de jaren 80 op de middelbare school dan gezeten in het Sint-Lieves College? Of eerder begin jaren 90?
Wacht eens, hè. Van eind jaren 80 tot midden jaren 90.
Tot midden jaren 90. Ja. Een tijd waarin er zeker nog wel geloof was op de middelbare school. Ik zeg niet dat er nu totaal niet meer is, maar het was toch al minder evidentie dan enkele decennia daarvoor. Hoe was het voor u om te gaan met bijvoorbeeld leerlingen, medeleerlingen die uw geloof in vraag stelden? Of was het iets waar u niet echt over sprak?
Ja, dus dat is een goede vraag. Dus over het priester worden heb ik eigenlijk nooit gesproken. Zij deden dat wel in mijn plaats, want ze noemden mij de pastoor en zo. Terwijl ik dat nooit, ik dacht, dat is iets, dat is een geheim in mijn hart tussen God en mij. En daar ga ik niet mee te koop lopen. Maar het gelovig zijn, ja, dat wisten ze wel. En dat is natuurlijk, dat is moeilijk geweest. Dus zeker in die eerste jaren van de middelbare school, ja, van die pubers weet u wel. En dat was niet altijd gemakkelijk. Maar als je gewoon volhoudt, tenminste dat is mijn ervaring, als je gewoon zegt, kijk, dit ben ik en dat hoort bij mij en ik ben ervan overtuigd dat de werkelijkheid is. Ja, na een tijd krijgen ze wel respect voor u. En eigenlijk die laatste jaren, zo het vijfde en het zesde middelbaar, eigenlijk waren die heel prettig. Want dan wisten ze, kijk, ja, dat is de rijke en die is zo. En dat was ook wel een factor van stabiliteit. Dan zij wisten, dat hebben we aan hem. En dus, dat gaf veel rust. En dat was eigenlijk die laatste jaren waren best prettig.
Ja, het getuigt toch wel van persoonlijkheid, hè, om te zeggen, ja, dit is wie ik ben en ik voel me daar goed bij. In een wereld waar dat toch wel in vraag wordt gesteld. Voor u is het geloof een ongecomplexeerde... Een ongecomplexeerd iets in uw leven geweest. Hè? En ik denk dat dat ook wel een compliment is voor uw opvoeding misschien.
Ja, inderdaad, met dankbaarheid aan mijn ouders, hoor. Dus dat zijn dingen waar je alleen maar dankbaar voor kunt zijn. Als je dat meekrijgt in het gezin, in de familie, want het is ook mijn grootouders en zo. En dat is denk ik wel ook iets moois en iets heel belangrijk. Want het geloof is niet een soort mayonaise die je als een toefje naast je eten legt. Maar het geloof doordesemt ons hele bestaan. Hè. Dat is wat ook Jezus in de evangelie gebruikt, dat beeld van het gist. Het is niet zoiets dat je er even bovenop spuit, gelijk als slagroom, om het wel een extra touch te geven. Maar het geloof hoort bij het leven en maakt ons hele leven anders. Dat is wel een belangrijk aspect.
Uh-huh. U bent dan meteen uit de middelbare school naar het seminarie gegaan in 's-Hertogenbosch.
Ja, dus ik had daar vrienden. Er zaten nog een aantal Belgen. Dus mannen die ik had leren kennen in die laatste jaren van de middelbare school. Via de contacten die er waren. Ik zat ook in de katholieke jongerengroep, Thomas Morgenootschap, waar ik nog steeds vrienden van heb. En dus zaten een paar vrienden op seminarie in Den Bosch. En dus die hadden al... die dachten van, het zou wel eens kunnen dat die ook die weg opgaat. Dus via hen ben ik daar dan terechtgekomen. Dat is Nederland, maar dat is nog steeds... De provincie heet Noord-Brabant. Dus dat is, om zo te zeggen, Zuid-Brabant is Waals- en Vlaams-Brabant in België. Hè. Dus dat is het oude hertogdom dat ooit één was. Dus dat is het deel van Nederland dat nog wel het dichtste bij ons aanleunt. Dus de stap viel op zich nog wel mee. Hè. Het is niet het Holland van, zoals men zegt, van boven de rivieren, wat natuurlijk toch wel een andere mentaliteit heeft. Dus de 's-Hertogenbosch was een van de hoofdsteden van het hertogdom, met onder andere Leuven. En dus daar ben ik dan naartoe gegaan en daar heb ik 6 jaar opleiding gehad, 2 jaar filosofie en daarna 4 jaar theologie. Dus de filosofie is een inleiding in het denken, hè. De leert om na te denken op een abstracte manier over wie is de mens, wie is God, wie is de wereld, wat is de wereld. En filosofie leert ook om de huidige mentaliteit te analyseren en te begrijpen van welke stromingen van denken zijn er in onze tijd, waar komen die vandaan? Dat is vaak tientallen of soms honderden jaren dat zo'n gedachtenstroom loopt, om aan te kijken wat leeft er eigenlijk in onze samenleving onder de dingen die we op tv zien, wat zit daar eigenlijk onder? Om dan ook te kunnen kijken hoe kunnen we als gelovige mensen daar een antwoord op bieden of mee omgaan. Dus daarvoor is die filosofie. En dan daarna kwam de theologie, dat vond ik eigenlijk nog wel interessanter, hoor. Want theologie gaat echt over God, hè. Gaat over wat geloven we eigenlijk. Over de Bijbel, hè? Hoe heeft God tot ons gesproken in het verleden? Hoe spreekt hij nog steeds tot ons? Hoe heeft de kerk nagedacht over wie God is, de drie-ene God? Wie is Jezus? De geschiedenis van de kerk? Hoe handelen we als christen? Wat is goed om te doen? Wat is niet goed? Waardoor schaden we onszelf in de moraaltheologie? De spiritualiteit over gebed en hoe we contact kunnen hebben met God... De liturgie van de kerk. Enfin, dat vond ik heel boeiend.
Mm-hmm. Vanaf u wist dat u priester wilde worden, was u meteen zeker dat u diocesaan priester zou worden? Of heeft u ook ooit het religieuze leven overwogen?
Ja, beter gedenkt daarover na. Hè? Dus, maar dat is wel van belang dat je alle opties openhoudt. Maar eigenlijk was het toch wel... helder vanaf het begin dat het meer voor een bisdom was. Mm-hmm. Dat was zo de weg die zich aangediend heeft. Het mooie is dat als gelovige mensen toch... God leidt ons leven. Doorheen ontmoetingen, doorheen boeken die we lezen, mensen met wie we in contact komen, dingen die we zien. Door al die elementen heen stuurt God ons leven. En ja, weet je, en daarom ben ik nu waar ik nu ben, in gesprek met u en met de luisteraars. En zo gaat ons leven voort. En dat is mooi als we daarop kunnen vertrouwen. Als we weten van, ja, hij houdt echt van ons, hè.
Hoe is uw leven als priester dan begonnen? U bent priester gewijd in 's-Hertogenbosch en dan daarna ook daar aan uw pastorale taken begonnen.
Ja, dus in 2000 diaken gewijd. Dus het laatste jaar van de opleiding was in de parochie als een stagejaar. Dus dat begon in september en dat liep tot juni. Dus in september 2000 ben ik in de parochie gegaan, in november diaken gewijd en dan in juni 2001 priester gewijd. We waren de eerste generatie priesters van het nieuwe millennium. Dat was een hele discussie op seminarie van, begint het millennium nu met het jaar 2000 of met 2001? Maar het is natuurlijk in 2001 begonnen. En dus, enfin, waar dat je maar druk in kunt maken. Dat was, en dus, ik ben in de parochie gegaan in drie kleine dorpjes, waar ongetwijfeld niemand ooit van gehoord heeft in België, met de namen Dreumel, Wamel en Alphen aan de Maas. Dat is in de vlak tegen de Betuwe aan, waar de confituur vandaan komt, weet u wel. Dus dat lag daar net onder. In het land van Maas en Waal, van Boudewijn de Groot. Dus daar heb ik dan gewerkt. Ben ik in totaal 10 jaar geweest. Maar ik heb het dan een tijd gewoon fulltime in het pastoraat gestaan. En dan daarna gecombineerd met studie. En dan daarna ben ik gecombineerd met seminarie ook. Dat was een mooie tijd om mensen te leren kennen. Want weet u, natuurlijk je hebt die opleiding gehad en dan zit je hoofd vol met theorie en zo, en dat moet ook. Maar ja, dan de volgende stap is terug naar het echte leven te gaan en te kijken hoe ons geloof past op het leven van mensen, op de vreugde en de zorgen van mensen. En dat is dus ook weer zo'n stap van groei. Hè. Dus constant eigenlijk moet ons leven meegroeien, moet ons geloof meegroeien met ons leven. Want als dat stopt, ja, dan krijg je de fricties. En dat is wat we jammer genoeg wel zien, vaak bij mensen die geen weg weten met hun geloof. Soms, ik bedoel, er zijn mensen die heel hoog opgeleid zijn, maar waarvan dat het geloof nog steeds op het stadium staat van de basisschool, van wat de zuster Veronica ooit heeft geleerd. Ja, en dan ontstaan de spanningen. Dus eigenlijk, God nodigt ons uit om in alle stadia van ons leven met hem mee te groeien en hem te herontdekken, want vaak moet de hemel opnieuw beginnen, maar toch te kijken, ik weet dat hij er is, waar is hij, hoe is hij met mij begaan, hoe moet ik daarmee omgaan. En dus voor mij was dan in de parochie komen ook weer zo'n stadium. Dus de studie, dat vond ik heel prettig en dat was wel leuk, tussen de boeken zitten. Maar dan moet de volgende stap in de parochie gaan. Dus daar ben ik dan... Nu ben ik de draad kwijt van wat u vroeg.
Inderdaad, na uw priesterafleiding, toen u priester bent gewijd, waar u dan bent begonnen. U bent begonnen als parochiepastoor dan, hè?
Ja,
als ik goed tel, u bent intussen... Ja, het is 2022 al, dus u heeft uw 20-jarig priesterjubileum al mogen vieren. Heeft u tijdens die 20 jaar ook altijd in een parochie gestaan?
Ja, nee. Dus ik heb in die parochie gewerkt tot, denk 2009. En ondertussen was ik terug op het seminarie beland. Dus daar waar ik zelf opgeleid was, het Sint-Janscentrum, ben ik dan na een tijdje, in 2005 was dat, ben ik teruggekomen. Eerst als conrector van de opleiding en dan later rector geworden van de opleiding. En dat vond ik wel een voorrecht. Dat was echt mooi om daar te kunnen zijn. Dus dan was ik nog wel, weet u, we kwamen wel in parochies om voor getuigenissen te geven of om gewoon missen te doen, om pastoors te helpen of om vormsels of weet ik wat. Maar dat was niet het directe parochiepastoraat. Dus dan was mijn leven meer ja, de opleiding inrichten, hè, met de staf van de opleiding, dus docenten zoeken, studenten begeleiden. Het was heel mooi om met de jonge mannen te praten, die dan ook dachten aan roeping. Omdat dan, weet je wel, dat is heel fris, je ziet die nadenken over, ja, zou ik roeping hebben, zou ik dat aandurven, een weg met de Heer, mijn leven aan de kerk geven. Ik vond dat heel mooi, omdat je dan telkens eigenlijk weer dat vuur van het begin ziet. Dat heb ik eigenlijk een hele tijd gedaan, tot eind 2020. Ja. Heb ik dus gewoond in het Sint-Janscentrum, midden in Den Bosch, totdat mijn termijn over was, eind 2020. En dan dacht ik, ja, ik ben nu 25 jaar in Nederland. Ja, ik weet het, maar ik ben eigenlijk toch geen Hollander. Ik heb me eigenlijk altijd... Ik heb ook, weet u wel, altijd met een Belgisch nummerboot blijven rijden. Dat was een kwestie van prestige. En het bisdom zei, waarom doe je dat toch? En we hebben ooit brieven gekregen van het bisdom van... Maar ik dacht, dat ga ik nu toch niet doen, hè. Om met zo'n geel-zwart nummerbord te rijden op een Antwerpse ring, dan kijkt iedereen naar mij of dat er iets verkeerd is. En dus ik... Enfin, er is altijd wel iets van chauvinisme gebleven. En daarom dacht ik, toen die taak eindigde, dacht ik, ik denk dat nu wel het moment is gekomen om de stap te maken terug, ja, naar het land waar ik vandaan kwam. En dus, dat is vorig jaar gebeurd. En zodoende zit ik nu bij Radio Maria België.
Ja, het is hoog tijd voor een eerste stukje muziek. En dan daarna zou ik het toch ook nog graag hebben over de uitgeverij Bethsaida.
Juist.
Want Jezus is Heer. In de Sions verblijdt het erwille van hem, die ons lief heeft. Hij is verrezen en leeft. Jezus de Koning die mensen het leven weer geeft. Liefde bedenkt zijn gebeen.
Welkom terug, beste luisteraars. In de Kerk Leeft. We zijn vandaag in gesprek met priester Philippe de Rijke. Ja, u heeft 25 jaar in 's-Hertogenbosch gewoond. U bent parochiepastoor geweest in Nederland. U bent zelfs rector geweest van het seminarie van Den Bosch. Maar nog een andere taak die u op zich heeft genomen is uitgeverij Bethsaida. U staat eigenlijk mee aan de wieg van deze uitgeverij. Wilt u daar ook wat meer over vertellen?
Ja, Bethsaida is eigenlijk een beetje een uit de hand gelopen hobby. Dus ja, op het seminarie waar we woonden, daar hadden we natuurlijk een groep, moet ik zeggen, een grote bibliotheek. Je hebt daar docenten in allerlei vakken van filosofie en theologie. Je hebt al een secretariaat met mensen die met boeken bezig zijn en zo. Maar dus we zagen de moeilijkheid die er eigenlijk was, bijvoorbeeld om handboeken uit te geven. Dus zeg maar een docent die een handboek wil uitgeven met de geschiedenis van de kerk voor zijn studenten. Ja, natuurlijk, die oplages zijn zo klein dat de grote commerciële uitgevers zeggen, ja, daar beginnen wij niet aan, want daar verliezen we alleen geld aan. En dus het is begonnen toen ik een keer... Dus we werkten, het Sint-Janscentrum werkte samen met de universiteit Johannes Paulus II in Krakau. Dat is de universiteit door de paus zelf opgericht toen hij nog bisschop van Krakau was en die nu ook zijn naam draagt. Dus wij werkten daarmee samen. En ik herinner me dat we een keer... Ja, we waren daar aan het praten met die professoren. Ja, en een van die mannen zei... Ik denk dat dat typisch Pools is. Ja, waarom begin je gewoon niet zelf? Ja, en dat is zo'n idee. Dat is een beetje in ons blijven hangen. Tot we dachten, ja, waarom eigenlijk niet? Laat ons het proberen. En dus we zijn gewoon begonnen. En de eerste projecten waren ook allemaal gewijd aan Paus Johannes Paulus II. Dus zijn biografie, die mooie... film over hem hebben we kunnen ondertitelen, stripverhalen, een lespakket voor scholen, ter ere van hem, omdat natuurlijk hij is ook, weet u, de paus van mijn jeugd, iemand die heel inspirerend is geweest, voor natuurlijk duizenden jongeren. Dus zodoende, ter ere van hem, waren onze eerste projecten aan hem gewijd. En dat heeft een jaar geduurd ongeveer, een jaar over Johannes Paulus II. Ja, en dan, we hadden heel hard gewerkt en allerlei moeilijkheden gehad ook. En dan zaten we zo wat in de put en dachten we, ja, wat nu? En ik herinner me, we zaten in zo'n lokaaltje van Sint-Janscentrum met een paar mensen. Gewoon. En er kwam een telefoon van iemand die zei, ja, ik ben permanent diaken en ik zit met mijn dochter hier. En er is zo weinig goed audiovisueel materiaal. Radio Maria bestond nog niet toen. Er is zo weinig audiovisueel materiaal voor jongeren. Maar er is iets goed in Amerika, en dat heet katholicism, van de zekere toen nog vader Robert Barron. Is het geen idee om daar eens aan te denken? Ik had nog nooit van gehoord, maar we zeggen goed, hè, dank u wel meneer, en bedankt dat u ons gedacht hebt. En nu, we leggen die telefoon in, en... aan de deur wordt geklopt en daar stond toen pastoor Jeroen Smit uit Leiden, die het katholieke Alpha Centrum heeft opgericht. En die zegt, ja, ik was hier in de buurt, maar ik wou eens zeggen, hebben jullie ooit gehoord van katholicism, van vader Robert Barron? Dus je zegt, dat is nu toch wel opmerkelijk. De dag daarna belt de oud-hoofdredacteur van Katholiek Nieuwsblad en die zegt, kennen jullie katholicism? Hij zegt, het is toch niet waar. En toen bleek dus dat een groot deel van de vertaling al gemaakt was door een groep jonge katholieken uit België. Dus zodoende hebben we dan katholicisme kunnen uitgeven in het Nederlandse taalgebied. En eigenlijk vanaf dan is dat een trein geworden die is beginnen lopen. Ja, en die eigenlijk wonderlijk goed loopt. En het is eigenlijk heel leuk hoor. En dan, maar er zijn zo'n dingen, er zijn nog wel zo van die voorvallen die tonen van ja, weet u, ja, het is, de voorzienigheid werkt mee. Hè? Ja, of omgekeerd, de voorzienigheid nodigt ons uit om mee te werken. Sorry.
Nee, nog maar heel recent hebben wij hier ook enkele mensen te gast gehad om te spreken over een nieuw initiatief eigenlijk, Magnificat 90. En daarvan hebben jullie ook de journal uitgegeven. Dus dat is ook iets waarmee we Bethsaida nog recent gehoord hebben.
Dankjewel. Ja, dat zijn mooie projecten. Hè? Dus we hebben, ik denk Bethsaida heeft een aantal aandachtspunten. Dus de achtergrond was, wij willen de nieuwe evangelisatie dienen. En boeken, ook dvd's, maar met name natuurlijk boeken, brengen die niemand anders brengt. Omdat men vindt dat de oplages te klein zijn, weet ik veel. Dus wij gaan doen wat anderen niet doen. En daarbij richten we ons in de eerste plaats op gezinnen. En dus daar valt dan dat Magnificat 90 onder bijvoorbeeld. Dus voor de vorming van jongeren... In een christelijke beleving van seksualiteit, van man zijn, van vrouw zijn, en dus ook van als katholiek gezin in deze samenleving. Hoe kunnen wij ons leven vormgeven? Dus dat willen we mee ondersteunen. Natuurlijk dan ook het oorspronkelijke idee van de handboeken theologie. Dus eigenlijk over de inhoud van het geloof. Vervolgens ook de geloofsverdediging, maar proberen om de dingen in een goed perspectief te zetten. Dus een aantal boeken, we hebben zo'n boek, het heet Fake News Ontmaskerd, over de inquisitie, de heksenvervolging, weet u wel, het is zo'n beetje mode tegenwoordig om de kerk te beladen met alle zonden van Israël. Natuurlijk, in de kerk zijn fouten begaan en worden nog steeds fouten begaan, want het is mensenwerk. Maar het is nu ook niet zo dat de kerk de schuld heeft van alles wat er fout gaat of fout gegaan is. En dus we hebben een aantal boeken die gewoon, weet u wel, met cijfermateriaal tonen van wat is daar nu eigenlijk van aan, van die inquisitie? Hebben ze half Spanje uitgemoord of wat is er eigenlijk gebeurd? Fake news ontmaskerd en vals getuigenis zijn zo twee boeken. En dus we hebben dan ook andere boeken over heiligen van vandaag. Bijvoorbeeld het leven van de heilige Louis en Zélie Martin, de ouders van de heilige Theresia van Lisieux. Binnenkort verschijnt er een stripverhaal over Pater Kolbe. Dat genre boeken om te proberen om laten we zeggen, wij gelovigen in deze samenleving te ondersteunen met gewoon goed materiaal, gewoon katholieke boeken en films.
Dank u wel. U sprak over het beginjaar eigenlijk vooral gewijd was ook aan Johannes Paulus II en zijn geschriften en dat hij ook een bijzondere invloed op u heeft gehad of een bijzondere bron van inspiratie is geweest, de paus van uw jeugd. Kan u daar misschien nog een beetje meer over vertellen?
Ja, paus Johannes Paulus II is echt een hele bijzondere figuur voor mij. Ik wil daar geen afbreuk doen aan paus Benedictus of aan paus Franciscus. Het zijn andere personen, andere invalshoeken. Maar dus paus Johannes Paulus II was natuurlijk bijna tientallen jaren lang de paus van mijn jeugd. En dat is ook de eerste paus die ik heb meegemaakt. Ik herinner me ook, dat zijn zo van die momenten, ik denk ook in mijn roepingsverhaal, dat ik bij mijn grootouders in de zetel zat. En toen was er op het nieuws een kort verslag over de Wereldjongerendagen. Ik weet niet meer precies waar ze waren, dus dat moet in de jaren 80, begin jaren 90 geweest zijn. En ik hoorde de stem van de paus. En dat raakte mij. Ik weet niet meer wat hij zei, maar die stem die raakte mij en dat is eigenlijk tot op de dag van vandaag zo gebleven. Als ik zijn stem hoor, als ik hem zie, dat raakt me. En dat verheft ook mijn ziel, om zo te zeggen. Dat brengt licht. En ja, weet u, dat is het licht van God. En dat gaat niet alleen over zijn persoon. Dat was natuurlijk een hele charismatische persoonlijkheid. Als je hem ziet, zie je die sterke persoon die dan zelfs in zijn lijden en in zijn aftakeling groots is. Maar ook, ik denk gaandeweg heb ik meer ook de inhoud leren ontdekken van zijn geschriften. En dat is toch echt een bron van rijkdom. En ik denk die het waard is om ontdekt te worden. En over verschillende thema's. En dus met de pauze een beetje in onze streken toch in die polemiek zat van progressief en conservatief. Men noemde hem conservatief. Denk ik heeft men eigenlijk, dat heeft wat verhinderd dat men doorgedrongen is tot wat hij eigenlijk te zeggen had. Want dat zijn hele mooie thema's. Bijvoorbeeld wat hij geschreven heeft over het genie van de vrouw. Dus de paus heeft een aantal teksten geschreven. Zijn document Mulieris Dignitatem, over de waardigheid van de vrouw, zijn brief aan de gezinnen, zijn brief aan de vrouwen, daarin spreekt hij over de eigenheid van de vrouw en wat hij dus noemt het genie van de vrouw. De eigenheid die de vrouw heeft in ontvankelijkheid, in het kunnen bieden van een thuis in zichzelf voor anderen. Dat zijn hele mooie teksten en heel diep. Een ander thema is bekend, er zijn theologie van het lichaam, die, ik denk, die profetisch is. En die eigenlijk, dus we hebben in de jaren 60 een seksuele revolutie gehad, begonnen aan de universiteiten en dan doorgezet. Ik denk het enige antwoord daarop is de revolutie die hij heeft gebracht, Johannes Paulus, met zijn theologie van het lichaam, om waarin hij ons leert om onszelf te verstaan als man en vrouw met lichamelijkheid. Dus het ideaal is niet dat een mens een soort engel wordt en zijn lichaam totaal gaat vergeten, maar juist in onze lichamelijkheid, ja, moeten we gered worden, kunnen we gered worden. Dat is juist het mooie aan mens zijn, dat we dat met ons lichaam kunnen. En wat hij heeft geschreven, ander terrein over het engagement van mensen in de samenleving, dus Synthesimus Annus en die documenten over de sociale leer van de kerk. Ja, dat is toch echt een hele grote paus geweest. Dus als ik, ja, weet je, als ik een keer een sombere dag heb of zo, dan kijk ik. Ik heb zo op internet een paar filmpjes op YouTube. Zo'n paar filmpjes over hem die mijn favoriet zijn. Dan kijk ik daarnaar en dan gaat mijn hart weer open. En ik denk dat dat van belang is. Want natuurlijk, ja, iedereen heeft wel eens een donkere dag of een moeilijke periode. Maar dat we dan toelaten dat het licht van God in ons hart gaat schijnen. Want God wil niet dat we ongelukkig zijn. God wil ons geluk, want hij houdt van ons. En wat hij ons schenkt, ja, is een licht in onze ziel. En weet u, en daar weten we dat hij spreekt. Dus ja, God spreekt niet zoals mensen tot elkaar spreken. Je ziet hem niet, je hoort hem niet. Dat is sinds de zondeval, hè. Zijn wij te zwak om met hem te kunnen praten van aangezicht tot aangezicht. Onze blik is verduisterd. We zijn bang voor hem geworden. Maar God spreekt nog wel tot ons. Op alle mogelijke manieren probeert hij door te dringen tot ons hart. En dus een van de kenmerken van zijn spreken is dat het licht meebrengt. Dat er in ons hart, in onze zielen, een vonk van dat licht gaat ontbranden. En bij mij gaat dat onder andere via Paus Johannes Paulus II.
Heeft u hem ooit in het echt ontmoet?
Ene keer, met seminarie nog. Dat was in 1997. Hij was toen waren we met seminarie, gingen we om de 5 jaar naar Rome. En toen was hij in Castel Gandolfo, op het buitenverblijf van de pausen. En ik herinner me dat eigenlijk heel goed, hoe we daar met de bus naartoe gingen. Ik was toen 19 jaar. En 20, ja. En hoe we dan de mis hadden op de binnenplein van dat pauselijk verblijf. En dus naderhand, hoe we één voor één bij hem mochten komen en we van hem dan een rozenkrans kregen en zijn ring mochten kussen. En ja, dat zijn zo herinneringen die in mijn hart geprent zijn. En die rozenkrans heb ik natuurlijk nog. En die bid ik ook. Daar ben ik wel wat zuinig op. Maar die bid ik ook op belangrijke momenten.
U heeft 25 jaar in 's-Hertogenbosch gewoond. U zegt, ja, ik ben nog altijd geen Hollander geworden, om zo te zeggen. U heeft natuurlijk ook uw ervaring met de Belgische kerk, waar u altijd als misdienaar hebt gediend eigenlijk, voordat u naar Nederland ging. Is er voor u een groot verschil tussen de Vlaamse kerk en de kerk in Nederland? Of niet speciaal?
Ja, het is natuurlijk toch wel anders, hè. En je merkt dat nog maar als je de grens overgaat. Je voelt het aan de macadam. Ik bedoel, in Nederland, fluisterbeton. En dan komt in België. En dan moeten ze wat tussen de putten zien te mikken, hè. En bedam, 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 bedam. Je rijdt... Ik was nog vorige week terug in Nederland. Moest ik voor Bethsaida boeken gaan halen. En ik dacht, ja, het is toch echt anders, hè. Dus dan reed ik daar op een secundaire weg. Zo, fluisterbeton. Naast u, heel ordelijk, allemaal boerderijtjes. En dan daarna komt er zo'n dorpje met allemaal dezelfde huizen die keurig op een rijtje naast elkaar staan. Ja, de stoep is kraakproper. Ja, het is bijna een karikatuur. En dan komt het terug in België. En hij is een chaos aan huizen. Heeft daar zo een Spaanse hacienda naast een flatgebouw staan. Ja, dus het is wel echt anders, toch? Maar van de andere kant weten we, het is ook wel veel vrijer in België. Dus het Nederland is veel ordelijker. En alles is geregeld. En je weet precies wat dat aan toe zijt. Het is allemaal goed georganiseerd. Ja, enfin, ik wil nu niet... Maar ik heb soms het gevoel dat het in België toch wat anders is. Maar de keerzijde is wel dat het veel vrijer is in België. Dus er is een soort hartelijkheid waar we toch wel onbekend staan. En veel... Ja, dus dat is wel anders. Maar dat is natuurlijk gewoon het... Dat is echt cultuurverschil, hè. Dus... Mensen zijn ook anders. Dat is wonderlijk om te zien, vind ik. Ook als je komt in Duitsland, je komt in Polen, je komt in Frankrijk, Italië. Ja, overal is het toch net een beetje anders. En dan denk je, wat heeft God dat toch mooi gemaakt, hè? Dat al die mensen ook als volk een eigenheid hebben. Ja, en dat we elkaar daarin kunnen aanvullen. En dat we zo één grote mensengemeenschap kunnen zijn... waarbij ieder zijn eigen identiteit heeft en dat ook mag hebben.
En op kerkelijk vlak, want ja, u heeft natuurlijk nu ervaring met de kerk in Nederland. Uw volgende benoeming hier in Vlaanderen is op dit moment nog niet duidelijk, maar daar zou snel verandering in kunnen komen. Ja, verwacht u zich op dat vlak aan grote verschillen?
Ja, dus ik ga nu terug, om zo te zeggen, naar het parochiepastoraat. En dat is toch wel een grote omschakeling. En in zekere zin voor mij, persoonlijk vind ik dat een grotere stap dan de stap van Nederland naar België. Omdat dus na 15 jaar in opleiding staan, lesgeven, en dan zijn ze bezig met boeken en met theologie studeren en met docenten zoeken. En dus nu heb ik eigenlijk de stap naar voltijds parochiepastoraat. Dat betekent kindjes dopen, begrafenissen doen. Het werk in een parochie, dat is toch wel eigenlijk even weer iets anders. En dus ik merk... Maar het is mooi, hè? Maar daar moet je natuurlijk even toch weer aan aanpassen. Dus ik ben ook dankbaar dat kan. Ik werk met een pastoor samen, momenteel in Zemst. En dat de contact is heel prettig. En dat is wel een rijkdom, dat iemand u gewoon wat helpt om ook in die cultuur thuis te komen. En ook vanwege het bisdom is de ontvangst heel prettig en heel open, met een goede begeleiding. Dus daar ben ik wel dankbaar voor. En dus ik zie er ook wel naar uit om... want weet u, de parochie is nu toch wel... Dus ik heb... Ja, 20 jaar geleden stond ik in een parochie. En nu weer terug. Ja, en dan merkte wel, er is toch wel veel veranderd in die 20 jaar. En dus ik moet wel even weer wennen aan hoe het er nu aan toe gaat in een parochie.
Het is weer tijd voor... Een stuk muziek. Daarna zullen we het nog wat specifieker hebben over enkele geloofsvragen die ik u toch zou willen stellen.
Thank you. lichaam weet u, ik richt mijn ogen op naar u. Ik kijk naar uw hart, zo nederig vertoorden. Maak mijn hart gelijk aan dat van u. Heer, ik bemin u.
Heer, ik aanbid u.
Heer, ik aanbid u.
En welkom terug, beste luisteraars, in De Kerk Leeft. We zijn alweer aan het laatste deel toegekomen van ons gesprek met priester Filip de Rijke, die na 25 jaar in 's-Hertogenbosch in Nederland nu in België woont en binnenkort als parochiepriester ten dienste zal zijn in het aartsbisdom Mechelen-Brussel. Priester Filip, ik zou graag natuurlijk nog enkele geloofsvragen stellen. We hebben het natuurlijk al heel een tijd over uw geloof gehad, want u bent hier als priester, u komt uw geloofsgetuigenis geven. Maar als ik u nu de vraag zou stellen, wie is Jezus voor u? Wat zegt u dan?
Jezus, ja, is de Zoon van God. Dat klinkt zo'n beetje abstract, maar dat houdt voor mij in dat hij eigenlijk, ja, alles is. Bij hem vinden we het antwoord op al onze vragen. Hij is de weg naar God en tegelijkertijd is hij ons heel nabij, want hij is een mens zoals wij allemaal. En hij spreekt persoonlijk tot ons. En dat is denk ik de eigenheid van ons geloof. En ook misschien wel een valkuil. Dus wij geloven niet, voor ons is God niet zo een of andere, weet wel, de grote horlogemaker, zoals men in de verlichting zei. En zoals de vrijmetselaars zeggen als ze in God geloven, van hij is de... He, zo de, of God is iets, er moet wel iets zijn, weet u wel? Dat is de versie die het tegenwoordig veel heeft. Ik heb daar respect voor, ik bedoel, mensen, dat is hun overtuiging en prima. Maar God is niet iets. Zoals Paus Johannes Paulus zei, het is niet de grote bouwmeester van het heelal. God is een groot kloppend hart. En dat zien we in Jezus. God is een persoon. En dat zien we in Jezus, want daar wordt hij mens onder ons. De Zoon van God die mens wordt. Dat, ja, bijna ongelofelijke geheim van ons geloof. En dus hij is God die naar ons komt. En hij is ook, ja, de weg die wij mogen gaan naar het hart van de Vader. En Jezus spreekt tot ons op verschillende manieren. Hè, doorheen de Bijbel. In de sacramenten natuurlijk is hij heel persoonlijk aanwezig. In het gebed, ook in de ontmoeting met andere mensen. En dus dat, ja, Jezus is het gelaat van God. En dan, Jezus is ook, weet u, God is geen een boekhouder die zo zit te kijken van, vandaag hebben we 4 goede punten en 3 strafpunten. Maar God kijkt naar ons met ogen vol liefde. Want hij houdt echt van ons en hij houdt van u en van mij persoonlijk. En in zekere zin, God kan in heel zijn hemel niet gelukkig zijn als wij niet bij hem zijn, want dat wil hij. En hij nodigt ons uit, hij staat met open handen, open armen te wachten tot we als kinderen in zijn armen komen. Ja, en dat zien we in Jezus. En zoals we hem ontmoeten in de evangelie, in de Bijbel, in de sacramenten. En natuurlijk in de heiligen van de kerk, die allemaal één voor één, ja, facetten van dat mysterie openbaren. Maar natuurlijk alleen in Jezus is de volheid.
U heeft zelf eigenlijk al de 3 elementen aangehaald waar ik nog even dieper op wilde ingaan. Ten eerste gaat de schrift. Jezus spreekt, God spreekt tot ons doorheen de schrift. Is er voor u een bepaalde bijbelpassage die van bijzondere betekenis is in uw persoonlijk geloofsleven?
Ja, er zijn er verschillende. En dat evolueert ook een beetje mee. Ik weet, ik heb een tijd lang gehad uit de Filippense brief: ons vaderland is in de hemel. Dat vond ik heel mooi, omdat dat toont dat we als, op deze aarde als pelgrims onderweg zijn. We hebben, zoals de Hebreeënbrief ook zegt, ja, onze stad is niet hier. En dat is maar een geluk ook, want in dit leven, ja, alles is onaf. Alles gaat voorbij. We werken heel hard, sommigen toch, om dingen op te bouwen. En toch, ja, alles blijft onaf in dit leven. En dat kan een grote frustratie veroorzaken. Maar dat hoeft niet, want we zijn niet blijvend hier. We zijn als pelgrims onderweg naar dat vaderland, waar het wel, dat land, weet u wel, van licht en van liefde, waar onze hoop naar uitgaat. En tegelijkertijd, die tekst uit de Filippense brief, in het Latijn staat daar conversatio nostra in celis est. En dat gaf me zo het idee van, weet u wel, die conversatio, dat samen omgaan met elkaar, en ook het idee van een gesprek, dat we als mensen met elkaar hebben, over culturen heen, ook over, door de traditie van de kerk, ook over de eeuwen heen, zijn we met elkaar in gesprek, ja, over, niet over het hier en nu, maar het eigenlijke thema, het eigenlijke verlangen van ons hart, is dat vaderland bij God.
U zei ook, de sacramenten zijn natuurlijk van belang, van groot belang, en het gebed om de stem van God te herkennen in ons leven. Hoe ziet u persoonlijk gebedsleven eruit als priester? Zit er een bepaalde structuur in?
Ja, dus natuurlijk, wij mogen elke dag de mis doen. En we bidden het getijdengebed. Dus dat is de lezingendienst, waarin dat je een stukje psalmen hebt en dan een stukje bijbeltekst. En dan vervolgens een tekst uit van de kerkvaders. Dan het ochtendgebed, het middaggebed, de vespers en de complete. Ik hoop dat ik nu niks vergeten ben. Hè? En dan, weet je, en dat zijn de dingen die we, om zo te zeggen, ja, dat hoort bij ons werk, hè? Om het maar wel lelijk te zeggen. Maar de kunst bestaat om te proberen toch wat daarnaast nog wat meer te doen. Hè? En dus we hebben dan er zijn de gebeden zoals de rozenkrans. Dat is, ja, niet per se een makkelijk gebed, hoor. Want je denkt, je moet toch maar 50 weesgezoertjes afwerken. Maar ja, om de rozenkrans te bidden, dat is niet zo simpel. Maar toch, als je dat gaat doen, de rozenkrans verandert je leven. En als, weet je wel, als 50 te veel is, begint dat met 10, dat maakt niet uit. Maar ik kan alleen maar aanraden, zet de stap. Begin ermee. Op de bus kun je bidden voor de mensen die rond u heen zitten en die allemaal zo ernstig zitten te kijken. En je ziet de last van het leven, en soms ook echt. Wel ja, je hoeft maar in uw broekzak of in de zak van uw frak een rozenkrans, of op uw vingers, weet ik veel, kun je bidden. Bij een tandarts in de wachtkamer, wat kun je beter doen? Dus want de rozenkrans, als we zo ons leven aan Maria geven, ja, ons leven wordt anders. En dan dat mooie, het tientje van de goddelijke barmhartigheid, dat onze ook gegeven is, en zuster Faustina. Dat is, denk ik, dat is echt een gebed voor deze tijd. Wat ook heel belangrijk is, en daar wil ik alle families toe aanroepen, toe uitnodigen, vaders of moeders, die dat ook in naam van hun gezin doen, de toewijding aan het onbevlekt hart van Maria. Dat is de devotie die van Fatima komt. Maria nodigt uit om ons toe te wijden aan haar onbevlekt hart. En ze zegt ook, in het eind, wat er ook gebeurt, aan het eind zal mijn onbevlekt hart triomferen. Dus wat kunnen we beter doen dan onszelf toe te wijden aan haar onbevlekt hart? En dat met herhaling te doen. En dus ouders kunnen dat ook doen in naam van hun kinderen. Ook al zijn die kinderen soms wat verder weg van het geloof, wij zijn ouders en wij doen dat in naam van onze kinderen. Ja, en dan laten we Maria binnen in ons leven. Ja, en dat is onweerstaanbaar, hoor. En dan, wat natuurlijk ook wat heel rijk is, is gewoon stilgebed. Want, ja, weet je, met al die dingen zitten we natuurlijk tegen God aan te praten, ons een telefoonboek af te werken. Maar uiteindelijk is het gebed, zoals Teresa van Avila zegt, is vriendschap met God. Ja, gewoon weten dat hij van ons houdt en dat hij blij is als we gewoon bij hem komen, zoals vrienden blij zijn als ze elkaar zien. En die kunnen ook gewoon een tijdje stil bij elkaar zitten. Wel, zo is God ook. Die is gewoon blij als we er zijn. Dus dat we gewoon zo stil bij hem gaan zitten. En dan natuurlijk dan schieten zo duizenden gedachten door ons hoofd. Maar dat is niet erg, laat die maar schieten. En dan komen alle intenties, ook goed, die komen dan. Ja, en dat we dan proberen om nog even gewoon stil te worden in ons hart. En te luisteren naar zijn stem. En dan horen we gegarandeerd niks. En dat is ook niet erg. Want dat is eigenlijk een bekoring om te gaan verlangen dat we zijn stem horen. Dat is te oppervlakkig. God zit niet aan de oppervlakte. Dat we gewoon stil bij hem zijn en proberen de ogen van ons hart op hem gericht te houden. En als we dan even wegdwalen, dat is niet erg, terugkijken naar hem. En kijken naar zijn hart, kijken naar het kruis en zien hoe waanzinnig die liefde van God is. Dat die gaat tot aan het kruis. Ik bedoel, het kruis is iets afschuwelijks, maar bovenal, het kruis toont hoe ongelooflijk groot die liefde van God is, die zo ver gaat, voor mij persoonlijk. En zo iedere keer weer naar hem gaan kijken. En het begin, dus niet beginnen met onze eigen zondigheid en zo, maar beginnen bij hem, bij zijn liefde. Want daar begint ons leven. Ons hele leven begint in zijn hart. En is gemaakt om ook terug te keren naar zijn hart. En als we zo gewoon stil bij hem gaan zitten, dan komt God in ons leven. En dan maakt hij ons leven anders. En dan gaat hij tot ons spreken, gegarandeerd. En dat spreken gebeurt dan, dat je, ik zeg maar, de dag daarna een keer, dat je denkt van, misschien moet ik die persoon eens aanschrijven. Of die eens opbellen, of die eens aanspreken. En dan merkte dat die daar net op zaten te wachten. Zo spreekt God. En zo kan God tot ons gaan spreken, wanneer we ons hart voor hem openstellen. En dat doen we in dat stilgebed. En weet u, in de Karmel hebben ze 2 uur stilgebed per dag. Ja, dat moet je niet gaan doen. Hè? Ja, als je karmelites of karmeliet bent, natuurlijk wel. Maar als je dat niet bent, moet je dat niet doen en moeten we dat ook niet gaan nastreven. Want ieder heeft zijn eigen roeping en zijn eigen leven. Maar dat kan 5 minuten, weet je wel. Meer hoeft dat niet te zijn. Maar gewoon vast tijd maken voor hem. Dat we naast alle mondgebeden, hè, dus naast onze rozenkrans en weet ik wat, even stil zijn bij hem. En dan wordt ons leven anders, gegarandeerd.
Nog een laatste vraag eigenlijk. Ja, het zijn er 2. Maar u zei ook, God spreekt ook door ons doorheen de levens van de heiligen. U heeft er net al gesproken over de heilige Johannes Paulus II. U heeft al gesproken over Onze Lieve Vrouw, aan wie ik de allerlaatste vraag van de uitzending graag zou wijden. Zijn er daarnaast nog andere heiligen die voor u een belangrijke rol spelen of een inspiratie zijn?
Ja, de heiligen zijn onze vrienden in de hemel. Hè. Ik heb eigenlijk een hele collectie. Maar dus, Don Bosco, omdat ik geboren ben op zijn feestdag. En dan, Don Bosco heeft een hele school van spiritualiteit. Daar zit de heilige Franciscus van Sales achter, waar hij zijn Salesianen naar genoemd heeft. En achter Franciscus van Sales staat de heilige Philippus Neri, de tweede patroon van Rome. En ook, ik draag zijn naam. Hè? Dus dat zijn natuurlijk toch wel favorieten. En dan is er 1 bij, die moet ik misschien toch wel apart noemen, want die heeft wraak op mij genomen. Dat is, weet u, zoals seminarist, en ik moet dat eerlijk bekennen, waar ik eigenlijk niks mee had, dat was de heilige Teresa van Avila met haar Karmel. Dat, weet je, ik dacht, de Franciscanen, dat snap ik nog, dat zijn zo de groene jongens. En dus de Salesianen met de jongeren en de Jesuiten die gaan studeren. En Dominicanen, dat moeten doen als je heel verstandig bent. Maar zo die Karmel, ik dacht, wat is dat toch eigenlijk voor iets? En ik raakte, dan ben ik eens beginnen lezen en daar raakte ik niet doorheen. Tot een aantal jaar geleden, we zochten een nieuw project voor Bethsaida. En daar stond een filmreeks over de heilige Teresa van Avila. En ik was in zo'n suffe bui dat ik dacht, laat ik dat eens bekijken. En ik heb die opgezet, en ik was daardoor gefascineerd. Door dat leven van die Carmelites uit de 16e eeuw uit Spanje. En zij heeft dus echt wraak op mij genomen. Hè? Want dus, zij is in mijn leven gekomen. En ja, dat zijn zo van die sterke madammen. Daar moeten als man, daar heb je geen weerwoord tegen, hoor.
Nog de laatste vraag dan over misschien de sterke madame bij uitstek. We zijn hier bij Radio Maria. Wilt u ook nog even de plaats van Onze Lieve Vrouw in uw eigen leven omschrijven? En misschien ook kort vertellen over Onze Lieve Vrouw van 's-Hertogenbosch.
Ja, dat is mooi. Dus ja, Maria is een moeder. En zij toont opnieuw, zij maakt heel concreet dat wij niet geloven in zoiets of weet ik wat. Maar onze God is een persoon. He, en hij heeft een moeder. En die moeder houdt van ons met die tedere liefde van die alleen een moeder kan hebben. En zij kijkt naar ons met die zuivere ogen vol medelijden en barmhartigheid. En daarom kunnen we niet beter doen dan ons leven onder haar bescherming te stellen en ons aan haar toe te wijden. Dus wat ik mooi vond toen ik hier in de studio kwam, zag ik een klein beeldje staan van Onze Lieve Vrouw van den Bosch. Ik dacht, dat treft nu toch wel, dat ik hier bij Radio Maria België een beeldje zie waar ik ja, toch heel vaak ben geweest en dat in de kathedraal van 's-Hertogenbosch staat. Zij wordt genoemd de zoete moeder van den Bosch. Dat is een aanroeping die eigenlijk uit het Salve Regina komt. Hè? Dus de laatste zinnen van het Salve Regina. Hoe gaat het ook weer? Dulcis Virgo Maria. Ja, als je dat zo moet zeggen, dan... Enfin, je weet wel, hè? Ja. Dus daar komt die titel Zoete Moeder vandaan. Het beeld staat achter in de kathedraal van den Bosch. En daar branden honderden, ja, duizenden kaarsjes per dag. Ze staat in een bloemenzee van dus mensen. Die bloemen zijn allemaal geofferd, gebracht door gelovigen. Mensen die, en dat is mooi, dus de kathedraal staat in het centrum van de stad. En dus als je daar zo even gaat zitten, dan zie je de mensen van de markt komen met hun patatjes en met hun selder, met twee zakken. Die komen daar binnen in de kapel, zetten dat even neer, gaan een kaarsje aansteken en zetten dat bij Maria. Zeggen een gebedje en hun leven gaat weer voort. En dat is eigenlijk zo mooi. Maria staat midden in ons leven met haar moederlijke liefde en met haar zorgzaamheid. En we mogen op elk moment bij haar komen. Met ons patatjes, als we bezorgd zijn, als we verdriet hebben. En ook vooral als we een keer blij zijn en dankbaar. In alle momenten is zij onze moeder en is zij blij dat haar kinderen bij haar komen.
Priester Filip, heel hartelijk dank voor dit mooie en boeiende gesprek. En natuurlijk altijd welkom bij Radio Maria.
Dank u wel. Tot ziens.